Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom beste mensen. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In deze editie lezen we stukken uit werken die dichter bij ons tot stand zijn gekomen. We zullen een aantal teksten lezen van een Brusselaar, de zalige Jan van Ruusbroek, de wonderbare, en teksten van de anonieme schrijfster van de Evangelische Perle. Vandaag starten we met een stukje te lezen uit teksten van de zalige Jan van Ruusbroek, en wel vanuit zijn werk Dat Rieke der Gelieven. Het is wellicht het eerste boek dat hij schreef. Het werd geschreven tussen de jaren 1330 en 1340. Ruusbroek had nochtans geen schrijversambitie. Hij schreef enkel op vraag van mensen die hij ontmoet had, om de dingen die hij hun mondeling had doorgegeven op schrift te stellen. Op die manier konden zijn toehoorders het achteraf nog eens herlezen, bestuderen en meer tot zich laten doordringen. Het was dus niet zijn bedoeling om die teksten te gaan publiceren, toch heeft hij niet kunnen tegengaan dat ze werden gekopieerd en doorgegeven. Anders dan vele andere religieuze en spirituele geschriften van die tijd, werden deze in het Brabantse Diets of Middel-Nederlands geschreven. Gezien de bestemmelingen mensen van de streek waren en niet altijd een grote kennis hadden van het Latijn. Er is al een grote uitdaging om het onzegbare onder woorden te brengen, laat staan het in een taal te moeten lezen die men niet zo goed meester is als zijn eigen moedertaal. Verschillende werken werden daarentegen al vroeg naar het Latijn vertaald. Dat was de taal waarin de meeste spirituele en theologische geschriften werden opgesteld. Maar vertalingen naar het Hoogduits en het Engels kwamen eveneens vrij snel tot stand. Deze teksten hebben de harten van hun lezers niet koud gelaten. Daarvan getuigen ons de grote invloed die zijn teksten op de mensen van zijn tijd hebben gehad. En nog steeds zien we dat de mensen geboeid zijn en zelfs de dag van vandaag hun leven door die teksten veranderd. De laatste decennia werd zijn werk in een grondige kritische editie met een nieuwe en degelijke Engelse vertaling heruitgegeven. Dit gaf wellicht de aanzet om door nog andere vertalingen, zoals onder andere in het Chinees en het Japans, zijn geschriften toegankelijk te maken voor een heel nieuw publiek. Als die mensen er niet voor terugschrikken deze teksten te lezen, zullen wij er ons eveneens op wagen om ons te verdiepen in die prachtige teksten. Ze zijn enorm rijk en zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Toch zullen we merken dat het de moeite loont om er ons op toe te leggen. Laten we eerst en vooral Ruusbroek wat beter situeren. Toen hij zich nog niet had teruggetrokken als kluizenaar in Groenendaal en dus nog kapelaan was van de toenmalige collegiale kerk van Sint-Goedele te Brussel, was hij reeds een niet-alledaags figuur. Luisteren we even naar een korte beschrijving uit de biografie Het leven van Ruusbroek, geschreven door zijn biograaf Pomerius. Toen Jan van Ruusbroek nog als priester in de wereld leefde, schonk hij zo weinig aandacht aan zijn uiterlijk dat hij, voor wie hem slechts op afstand kende, een arme stakker leek. Hij was een rustig en zwijgzaam man, armoedig gekleed, maar beschaafd in de omgang. Hij liep door de straten van de stad zoals een kluizenaar dat zou gedaan hebben. Bovendien kwam hij maar weinig buiten, want de rust van het beschouwend gebed was hem veel liever dan uiterlijkheden. Zo gebeurde het eens dat hij door de straten van Brussel wandelde, volkomen opgeslorpt door hemelse gedachten. Toen een paar burgers hem zagen voorbijgaan en zijn eenvoudig uiterlijk opmerkten, zei de een tegen de ander: "Was ik ook maar zo heilig als de priester die daar voorbijgaat?" Waarop zijn gezel repliceerde: "Voor al het goud van de wereld zou ik niet in zijn geval willen verkeren, want dan was het voor mij uit, met alle plezier." Ruusbroek hoorde dit toevallig en antwoordde in stilte bij zichzelf: "Hoe weinig kunt ge vermoeden hoeveel zoetheid die mensen voelen die Gods geest mogen smaken." Eigenlijk zouden we de teksten moeten lezen en kunnen lezen in het Brabantse Diets of Middelnederlands, omdat de literaire schoonheid ervan beter tot zijn recht zou komen. Maar gezien dat wellicht vele luisteraars zouden durven afhaken, zullen we enkel maar hier en daar de mooiste stukken even laten nazinderen in hun oorspronkelijke vorm. Het grootste deel zullen we lezen uit een hertaling van de jezuïet prof. Lodewijk Moreels. Ruusbroek begint zijn werk over het rijk der godminnende zielen met een kort bijbelcitaat uit het boek Wijsheid. De Heer heeft de gerechte teruggeleid langs rechte wegen en hem het rijk Gods getoond. Wijsheid hoofdstuk 10, vers 10. Vervolgens zal hij deze zin helemaal uiteenrafelen en zijn heel werk daaraan ophangen. Dit is trouwens een manier van werken die we bij Ruusbroek geregeld terugvinden. Eén bijbelvers is genoeg om vele wijsheid uit te putten. We laten nu Ruusbroek aan het woord in de rest van zijn voorrede. Met deze woorden leert de wijze man ons vijf dingen. Ten eerste, doordat hij zegt, de Heer, wijst hij ons op zijn almacht, want hij is een Heer over alle schepselen. Ten tweede, door het woord heeft teruggeleid, duidt hij ons op de val en het verdolen van de mens en op Gods mededogen en ontferming. Doordat hij de mens heeft teruggeleid vanuit de val der erfzonde, uit de verdwaaldheid naar de rechte weg, uit de dood tot het leven. Door het derde woord, de gerechte, toont hij ons Gods liefde en genadigheid, want om ons te rechtvaardigen onderging hij de dood met grote liefde en verlangen. Ten vierde spreekt hij over de rechte wegen en daarmee geeft hij ons te verstaan Gods grondeloze wijsheid en mildheid, die hij ons heeft betoond door zijn menigvuldige gaven en die drijvende mens tot de beoefening der deugden, waarmee de rechte wegen bedoeld zijn. En als hij ten vijfde spreekt, en hij toonde hem het rijk Gods, verstaan we daaronder het doel en de reden van al het werken van God, namelijk dat de mens het rijk Gods, dit is God zelf, mogen aanschouwen en hem in eeuwigheid genieten. Dat tweede puntje dat hij aanhaalt uit de woorden van het boek Wijsheid gaan we straks in het hoofdstuk dat hij daaraan wijdt van naderbij bekijken. Maar laten we vooraleer daar verder over in te gaan dat stukje uit zijn voorrede even herbeluisteren, maar nu in het Brabantse Diets. In den anderen daar hij spreekt, hij heeft het wederleidet, daar toont hij ons den val en de dat verdolen des mensen en de Gods compassie en de ziene ontfermhertigheid, indien dat hij den mensen heeft het wederleidet van den vallen der erfzonden, van der dolingen der rechten wegen, van der dood ten levene. In het tweede hoofdstuk waar we nu even bij stilstaan, gaat Rusbroek ons spreken over de menswording van Jezus en van de zeven sacramenten waardoor hij de mens heeft herschapen. Het tweede punt is het woord dat hij spreekt. Hij heeft teruggeleid. Niemand hoeft teruggeleid te worden of wordt teruggeleid dan de verdwaalde. Welnu, de menselijke natuur is gevallen door de zonde van de eerste mens. En de natuur, die vrij was, is een kerker geworden, een gevangenis, een ballingschap en een dwaalweg en een verdolen. Voor allen die erin geboren worden, want zij zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. Nu heeft God onze natuur aangenomen en de mens teruggeleid, doordat hij daarin voor zijn vader ootmoedig, gehoorzaam en dienstbaar is geweest, en de mensen trouw diende door zijn leer, zijn voorbeeld en zijn goedertierenheid. Hij heeft gezwoegd in caritate en geleden met zachtmoedigheid en geduld, en door zijn sterven in minne heeft hij de schuld betaald in gerechtigheid en de menselijke natuur verlost, en zijn alle mensen die in Christus herboren worden vrij. Het is allemaal zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend voor Rusbroek. We hebben de neiging om het allemaal heel ver te gaan zoeken. Voor hem is het eenvoudig, kristalhelder en klaar hoe de vork in de steel zit. Hij doet eigenlijk niets anders dan de basis van ons geloof in zijn grote logica op een rijtje te zetten. Wanneer we, als mensen, onze weg volledig kwijt zijn en dus niet meer weten waar we zijn en hoe we terug naar huis kunnen komen, zitten we met een groot probleem. Indien er iemand onze weg kan tonen om terug te keren, indien er niemand ons de weg kan tonen om terug te keren, zijn we verloren en zitten we vast. We kunnen uiteraard in het wilde weg allerhande wegen uitproberen op goedvallend uit, maar met het gevaar om ons uit te putten en dat nog zonder enige zekerheid op succes. De mens, geschapen door God, is door de leugen van een jaloerse vijand in de val gelokt. Daardoor, zegt Rusbroek, is onze menselijke natuur een kerker of gevangenis geworden. Hij spreekt hier zelfs over een soort ballingschap. En voor het woordje ballingschap staat in het oorspronkelijke Brabantse diets alinde, waarvan ons woordje ellende komt. Het verwijst naar een vreemd land, alias landis, waar men helemaal niet thuis is. Om vanuit een ballingschap naar huis terug te keren is nog een grotere uitdaging en vanuit de geschiedenis van het volk van Israël weten we dat dit zelfs meerdere generaties heeft geduurd voordat deze mogelijkheid zich heeft voorgedaan. Onze menselijke natuur wordt daarbij eveneens als een dwaalweg voorgesteld of als een verdwalen. De oorzaak die Rusbroek daarvoor aangeeft is de ongehoorzaamheid die een breuk tot stand heeft gebracht in onze relatie met God. Wat meteen ook onze relatie met elkaar in de war heeft gestuurd. Maar God, die de mens oneindig lief heeft en niet wil dat wij verloren gaan, spaart zich geen moeite om ons te redden en de weg terug naar onze thuis te tonen. Hij is de enige die trouwens de dwaalwegen van de mensen kent en de weg weer terug naar huis kan tonen. En om op de meest alomvattende en volmaakte manier onze ogen te openen, opdat we niet blind zouden blijven voor zijn liefde, heeft God onze menselijke natuur aangenomen. God is mens geworden in zijn Zoon Jezus, die zodoende de menselijke natuur heeft teruggeleid. Daarin heeft hij ieder van ons de hand gereikt om ons uit onze benarde situatie vandaan te halen. Jezus heeft als mens goed gedaan wat de mensheid verkeerd had gedaan. Jezus is niet ongehoorzaam geweest, maar gehoorzaam. Hij is niet hoogmoedig geweest, maar nederig en dienstbaar. Zelfs ons mensen die ontrouw zijn geweest, heeft hij trouw gediend. Hij deed dit door ons de blijde boodschap te verkondigen en ons te onderrichten. Zijn leer was zuiver en krachtig. De waarheid zonder omwegen, veinzerij en zonder leugen. Zijn hele leven was een perfect voorbeeld van hoe wij als mens geroepen zijn om te leven. Hij was goedertieren, edel en welgezind. De werkende, werkzame liefde of caritate heeft hij beoefend zonder enige moeite te sparen. Dit heeft hij in grote zachtmoedigheid en met groot geduld gedaan. Op het einde van dit stukje dat we uit het Rieke der Gelieven lezen, gaat Rusbroek zonder er enige graten in te zien, spreken over de schuld die Jezus in gerechtigheid betaald heeft om onze menselijke natuur te verlossen. Met deze manier om deze realiteit voor te stellen, hebben veel mensen tegenwoordig een probleem. Een betaling om ons vrij te kopen van een schuld. En een schuld die dan nog gerechtvaardigd zou zijn. En nochtans is dit geen vreemde manier van voorstellen. Als we met de Bijbel een beetje vertrouwd zijn, dan kennen we zeker een aantal passages die dit aspect behandelen. Met de parabel van de 10.000 talenten gaat Jezus bijvoorbeeld eveneens spreken over een schuld die wij hebben tegenover God en die we om de gerechtigheid geen geweld aan te doen, zouden moeten betalen. Maar dat bedrag ligt ver boven onze mogelijkheden. Gezien wij daar niet toe in staat zijn, hebben we iemand nodig die dat in onze plaats kan doen. Jezus heeft dat gedaan door zijn sterven aan het kruis uit liefde voor ons. Een dood die niet te benijden valt. Door zijn leven dat hij voor ons gegeven heeft, is onze menselijke natuur bevrijd. Maar daarmee is de kous niet af. Om als individu daar deel aan te kunnen hebben en tot de ware vrijheid te komen, moet men herboren worden in het doopsel, in water en Heilige Geest. In een mysterieus gesprek met de nachtelijke bezoeker Nicodemus, in het Johannesevangelie hoofdstuk 3, versen 1 tot 6, gaat Jezus deze voorwaarden uit de doeken doen. Rusbroek zal vervolgens ook de 7 sacramenten overlopen, de heilige tekens namelijk, waarin God steeds weer zijn overgrote liefde voor ons zichtbaar, hoorbaar en tastbaar maakt. Luisteren we nu aandachtig hoe Rusbroek de eerste 2 sacramenten beschrijft en uitlegt. Wie in Christus wil herboren worden en vrij zijn, moet gelovig zijn en hij moet het eerste sacrament, dat van het doopsel, ontvangen, dat een teken is van geestelijke zuivering en een herkleding in de christelijke gemeenschap dankzij een nieuw leven. Hij moet de duivel en zijn dienst verzaken en Christus trouw beloven. Hem wordt gegeven het kleed der onschuld, dat wil zeggen, zijn ziel wordt bekleed met de dood en de verdiensten van Christus. Dat kleed moet hij beloven onbevlekt van zonden te brengen voor Gods oordeel. En hij ontvangt 4 dingen. Het eerste is een kwijtschelding van de eeuwige pijn. Het tweede, dat hij waardig bevonden wordt voor de eeuwige vreugde. Het derde is dat de goddelijke genade om alle uren vooruitgang te maken in nieuwe deugden. En het vierde is de deelachtigheid aan al het goede dat ooit gedaan werd en immer meer gedaan zal worden. Wie in Christus wil herboren worden en vrij zijn, moet dus gelovig zijn. Veel woorden heeft Rusbroek niet nodig om de kern van de zaak aan te raken. Maar zonder geloof in God, die ons lief heeft, is er geen wedergeboorte mogelijk. Zoals de vader wiens zoon met een soort vallende ziekte geplaagd zat en waarbij de vader einde raad om Jezus smeekte om zijn zoon te bevrijden, zal Jezus zeggen dat alles mogelijk is voor zij die geloven. Waarop de vader zegt, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Bij doopsel vragen we eigenlijk ook de genade van het geloof. Om zijn belofte beter te kunnen houden en vermeerdering van genade te verkrijgen, gaat Rusbroek verder, moet de mens het 2e sacrament ontvangen. Dat heet vormsel of sterking. En zal hij begeren het kruis van Christus te dragen tegen de vijand en tegen zijn eigen vlees in. Daarom worden hem 3 dingen gegeven. Ten eerste, de genade Gods wordt vermeerderd. Ten tweede, de duivel wordt verzwakt en ontziet de mens meer. Ten derde, de mens wordt gesterkt in alle deugden. Aldus wordt de mens in het doopsel herboren en verheven en gesterkt in het vormsel. Wat belooft de christen bij zijn doopsel? Dat hij alles zal doen om het kwaad te vermijden en elke gelegenheid tot zonde zal vluchten. Daarom heeft hij ook de hulp van hierboven nodig. Door het vormsel ontvangt de christen kracht om te volharden, maar ook het inzicht om te zien wat hij moet vermijden of zelfs vluchten. Door het doopsel wordt de mens herboren als kind van God en verheven boven een zondig, dierlijk en bekrompen bestaan. Rusbroek ziet daar ook elementen die de mens daarbij ondersteunen en helpen. Daarmee is niet alles gezegd van de sacramenten, en laten we verder luisteren naar hoe Rusbroek de 2 volgende sacramenten beschrijft en uitlegt. Omdat de mens evenwel door de hoovaardigheid van zijn gemoed, door de begeerlijkheid van zijn ziel en de zinnelijkheid van zijn lichaam vaak in eigen persoonlijke zonden valt, zijn belofte breekt en zijn ziel besmet, Gods genade verliest en de dood en verlossing van Christus versmaadt, hij is immers onstandvastig, Daarom wil de Heer, die hem geschapen en door zijn dood herschapen heeft, hem niet verloren laten gaan, maar heeft hij integendeel aan zijn kerk het derde sacrament, dat der biecht, dat is berouw over zijn zonden, toevertrouwd. Daarbij zijn van 's mensen wegen 4 dingen vereist. Die moeten geschieden door een inwerking van God. Het eerste is een waarachtig leedwezen over al wat men ooit misdeed. Het tweede een onverdeelde wil om nooit weer zonde te bedrijven. Het derde een volkomen wil om voldoening te schenken aan wat de Heilige Kerk in zaken belijdenis en boete oplegt, naar het oordeel van de priester. Het vierde is een vurige begeerte God voor altijd te dienen in nederige gehoorzaamheid, van hem te verhopen, de eeuwige zaligheid en zijn zonden te belijden in grote droefenis. Deze 4 punten moet de mens rechtens en noodzakelijk bezitten, dan worden hem zijn zonden vergeven en meer genade geschonken dan hij tevoren bezat, en wordt hij deelachtig aan de verdiensten van de Heilige Kerk. Omdat hij uit de ballingschap naar zijn vaderland komt, van den vreemde naar zijn vrienden, van armoede tot rijkdom, van dood tot het leven en van droefheid tot blijdschap, daarom heeft Christus het 4e sacrament ingesteld als een voortreffelijk gastmaal. Dat is zijn lichaam en bloed tot spijs en drank, opdat wij ons met hem verenigen zouden en nooit meer van hem scheiden. Dit sacrament moet de mens ontvangen met ootmoedige hoogachting en vol eerbied, want hij ontvangt degene die hem en alle dingen geschapen heeft. Hij moet hem ook ontvangen met innige, verlangende overgave, want hij is degene die voor hem gestorven is uit trouwe minzaamheid en die hem zichzelf wil geven tot in eeuwigheid. Over elk van die sacramenten zouden we moeten kunnen uitweiden, maar ze spreken ook voor zichzelf en vragen om er de waarde uitdrukkelijk in te onderkennen. Ten slotte luisteren we nu naar hoe Ruusbroek de laatste 3 sacramenten beschrijft en uitlegt. Het 5e sacrament is dat van het priesterschap. Het scheidt de mens van aardse genoegens en bezigheden en wijdt hem in grote vrede en waardigheid aan God toe, indien hij het naar behoren en recht ontvangt. Hem wordt onderscheiding gegeven in alles wat de beoefening der deugden betreft, en hij wordt vereerd met en verheven tot een bijzondere adel, en het merkteken ervan blijft in eeuwigheid. Het 6e sacrament is het huwelijk, opdat de mens die in de wereld blijft, naar wet en recht zou leven, de een aan de ander trouw beloven en die trouw bewaren tot in de dood. Het 7e sacrament is het heilig oliesel. Dit moet de mens verlangend ontvangen, als hij meent niet langer meer te zullen leven, opdat hem zijn dagelijkse en vergeten zonden worden vergeven krachtens dat sacrament en het gebed van de priesters en van de Heilige Kerk. Dit zijn de 7 sacramenten die de mens van de eeuwige dood, van de erfzonde en van de eigen zonde, als ook van de dagelijkse zonden terugleiden, die hem wapenen tegen de duivel in de dienst van God bekwamen of hem een wettig leven bezorgen in deze tijd. Dit was dan het 2e van de 5 hoofdpunten hoe de Heer de mens tot zichzelf heeft teruggeleid krachtens zijn dood en de 7 sacramenten.
Thank you.
We krijgen met de teksten uit de zalige Jan van Ruusbroek zijn werk, dat Rieke ter Gelieven, een stevige basis om over ons geloof na te denken. Met de overige teksten die we zullen lezen, willen we eveneens de basis van ons christelijk geloof aan bod laten komen. Met de anonieme schrijfster van de Evangelische Perlen zullen we de verschillende tijd-eigen feesten doorheen het liturgisch jaar aansnijden. Wellicht komen we er niet toe om alles wat ze behandelt te lezen of te bespreken, maar hopelijk vinden we genoeg tijd om de smaak ervan te pakken te krijgen en de rijkdom van die literatuur voor ons spiritueel leven te ontdekken. In deze editie willen we nu ook even proeven aan een stukje uit dat boek De Grote Evangelische Perlen. De schrijfster, want het ziet er naar uit dat het een dame was, is anoniem willen blijven en dat is haar ook nog gelukt. We hebben enkel het gissen naar wie ze dan wel zou kunnen geweest zijn. We kennen wel haar laatste woorden die ze uitsprak toen ze op 28 januari 1540 op 77-jarige leeftijd stierf. Heer, als gij maar vrede beleefde, als gij maar vrede en genoegen vond in mij. Nicolaas van Essen, de begijnenleider van de en de Keulse Karthuizers, hebben zich ingezet om haar werk uit te geven. De Perlen werd een bestseller en liet zich in een Latijnse vertaling over Europa verspreiden. We lezen nu een klein stukje uit haar bestsellerswerk, De Evangelische Perlen, maar zullen in de volgende edities ook wel lezen uit haar werk Den Tempel Onzer Zielen. Dit laatste werk zag slechts één druk in 1543, het kende niet hetzelfde succes als de Perlen, niettegenstaande het een veel beter gestructureerd en bevattelijker werk blijkt te zijn dan de Perlen. Na meer dan vier eeuwen, namelijk in 1968, zag een kritische uitgave van Den Tempel Onzer Zielen door de hand van Ampe, een jezuïet, pas het licht. Pater Josalaerts, eveneens een jezuïet, hertaalde het naar het hedendaagse Nederlands. Het werd onder de naam Gods Tempel zijn wij uitgegeven in 1980 door de abdij van Bethlehem te Bonheide en ondertussen weer opnieuw uitgegeven bij de uitgeverij Averbode. In de kritische uitgave van 1968 van Den Tempel Onzer Zielen heeft Ampe overtuigend aangetoond hoeveel de schrijfster verschuldigd is aan andere auteurs. Ze zocht haar gading in een rijke geestelijke traditie van Augustinus af. Samen met die van Bernardus komt zijn naam het meeste voor. Belangrijke teksten putten ze eveneens bij Eckhart, Jordanus van Quedlinburg, van wie verschillende preken in hun geheel werden overgenomen. Kraft van Boyberg, Ludolfus van Saxen, Marquard van Lindau, Ruusbroek en Tauler. Ze heeft ook bepaalde anonieme bronnen gelezen, zoals de Limburgse sermoenen. Hier en daar meent men gedachten en beelden terug te vinden van Willem van Saint-Thierry en van Hadewig. Bronnen van de 4e tot de 15e eeuw. Maar haar werken kunnen tot een knip en plakwerk geenszins herleid worden. Ampe besluit terecht, hier is een grote geest aan het woord, die vanuit de traditie een eigen persoonlijk getuigenis brengt. Laten we nu een stukje aansnijden vanuit de Evangelische Perel, waarin de anonieme schrijfster het heeft over mens zijn, waarin een driedelig onderscheid ontwaard kan worden, maar eveneens hoe die drie delen tot één geheel vormen. Zoals deze drie, de geest, de ziel en het lichaam verscheiden zijn en toch één mens uitmaken, zo zijn ook de algemene kerk, het koor en het hoogaltaar drie dingen, nochtans is het één kerk. Ze vergelijkt dus de mens met het kerkgebouw dat ze op drie niveaus bekijkt. eerst in zijn geheel, of althans in het deel waar de gewone kerkgangers normaal toegang toe hebben, vervolgens het koorgedeelte, het deel namelijk waar de eredienst zelf plaatsvindt, tenslotte het altaar, de plek waar het hoogste en edelste deel van de liturgie plaatsvindt. Deze drie onderdelen van de kerk zijn te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze vormen één groot geheel, waarin het ene in feite niet zonder het andere kan bestaan. Laten we nu verder luisteren wat ze van deze drie delen te vertellen heeft. Voor de algemene kerk, daar waar alle mensen in bidden, op uitwendige en menigvuldige wijze, zullen we ons eigen lichaam onder verstaan, waarmee we God zullen dienen en onze naaste, als ook de gewone uitwendige realiteit en zijn ordening. Voor het koor, waar men God in looft met zang en orgelmuziek, zullen we onze ziel verstaan die met al haar krachten opgericht zal zijn om God te loven in vreugde. Ze staat altijd opgericht als een snaar van een harp, opdat de Heilige Geest, de hemelse meester van de liefde, erop spelen mag wat hem belieft. Bij het altaar, dat in het koor staat, waar het hemelse offer wordt gebracht en gehouden in het verborgen heiligdom, zullen we onze geest onder verstaan die het heilige der heiligen zal binnengaan om er God standvastig te aanbidden. Want het is daar dat we God zullen aanbidden in geest en waarheid, en dat we onszelf geheel aan hem zullen opofferen, met alles wat we van God hebben ontvangen in de geest en in de natuur, tot de eeuwige lof van God. We zullen dit opofferen samen met alle tekorten en behoeften van onze naaste medemensen en van alle noodzakelijke dingen, en dit met inwendige vreugde. Na deze beschrijving willen we nog wat verder ingaan op de manier waarop we met ons lichaam, onze ziel en onze geest in staat zijn om God te dienen en eer te bewijzen. Ze gebruikt daarbij het woord versieren. Dit deeltje van de grotere kerkgemeenschap dat onderdeel van het lichaam van Christus moet mooi zijn, mooi versierd om op passende wijze de bruidegom te kunnen onthalen. En laten we nu even horen wat er zoal gepast is voor deze opsmuk. En omdat we uit drie verscheiden delen bestaan, zo moet elk deel bijzonder versierd worden. Het lichaam met de zeven sacramenten, met zedelijke deugden en een vlijtig sterven van alle zinnelijke begeerten. De ziel met de zeven gaven van de Heilige Geest en een geheel sterven aan al hetgene dat het leven dat God is in haar verhinderen kan. De geest die met de ziel samen met de acht zaligheden en een volkomen sterven aan haarzelf, aan alle zelfzucht en behagelijkheid in de geest en in de natuur nastreeft om enkel en alleen in God te leven. Om nu dat nederste deel, dat het lichaam is, te kunnen versieren, moet het hart rein zijn, rustig en vredig. Want het hart is de wortel en oorsprong van het hele leven en van al wat het lichaam beroert. Uit het hart komen eveneens alle deugden en zeden, en ook op die manier zult ge versierd zijn met de zeven sacramenten. Nadien somt ze ook de zeven sacramenten op, vergelijkbaar met de manier waarop we Ruusbroek daarnet aan het werk hebben gezien. We hebben nu jammer genoeg niet genoeg tijd om die sacramenten door te nemen. Ze zet ze wel lichtjes in een andere volgorde en geeft ze soms een iets wat andere naam. Voor het huwelijk bijvoorbeeld noemt ze het zowel het heilig huwelijk, heiliger echtschap, als de geestelijke vereniging, geestelijker verenigingen, of de trouw, trouwingen. Het vormsel noemt ze eveneens de vereniging, verenigingen. De Eucharistie noemt ze het waardig heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus. Weerdigen, heiligen sacrament des lichaams en de bloeds Christi. Ziezo, deze keer hebben we stukken genomen uit werken die dichter bij ons tot stand zijn gekomen. We hebben eerst een aantal uittreksels gelezen van de zalige Jan van Rusbroek, de wonderbare ook genoemd, en vervolgens teksten van de anonieme schrijfster van de evangelische perlen. Hopelijk hebben jullie genoten van deze teksten, die vragen om ze in ons hart te laten binnendringen en bezinken. Deze spirituele teksten hebben een grote diepgang, en om ze echt in ons hart te laten binnenkomen en bezinken, moeten we ze regelmatig ter hand nemen. Je kan deze bijdragen herbeluisteren op de website van Radio Maria en de teksten kunnen eveneens nagelezen worden op de website van de vereniging Zalige Jan van Rusbroek. Tot een volgende keer.